Top. Ik ga erbij zitten, want mijn voet is nog niet helemaal hersteld. Dus de hele tijd staan, dat is een beetje belastend. En dat geeft me gelijk een beetje positieve rust. Gewoon even zitten. Dus hou ook met z'n allen even adem. We gaan uit de Bijbel lezen inderdaad. En ik zal het even kort inleiden voordat we de tekst induiken. Het thema van dit seizoen, wat we als gemeente met elkaar beleven, is volg mij. En dat doen we aan de hand van verhalen uit Marcus en vanuit Handelingen. De ene twee weken behandelen we Marcus en de andere twee Handelingen. En vandaag is Handelingen dus aan de beurt. En dat doen we eigenlijk omdat vanuit Marcus leren we over de discipelen die heel direct met Jezus meeliepen. Ze volgden hem heel letterlijk, gewoon echt dag en nacht trokken ze met hem op. Maar wij leven niet in diezelfde tijd dat Jezus op aarde fysiek rondliep. Wij leven in een periode dat Jezus door zijn geest in ons woont. Ondertussen ook zeker af en toe doorbreekt met zijn manifeste aanwezigheid, zeg maar. Dat we echt dingen kunnen opmerken ook van wat hij aan het doen is. En dat lijkt wat meer op de situatie in Handelingen. Op hoe de discipelen toen Jezus volgden. En vandaag lezen we over Petrus, tenminste de gemeente en Petrus. Petrus is door Herodes gevangen genomen. En de volgelingen die zijn vurig voor hem aan het bidden. En dat verhaal dat klinkt als een oproep. Volg mij in het onmogelijke. En ik vroeg me af, is er iemand die misschien het leuk vindt om de tekst voor te lezen? Anders doe ik het gewoon zelf, dat is ook oké, maar... Ja? Oh. Tot en met vers 19.
Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken. Omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen. En de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was, wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. Verder? 19, oké. En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hun open. En toen zij naar buiten waren gegaan, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen. Maar zij hield het vol dat het zo was. En zij zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen en toen zij opengedaan hadden, zagen ze hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had en zei, vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar.
Dankjewel. We gaan dus in op de gemeente die vurig aan het bidden was. En op Rodé die Petrus aan de deur ontmoette. Maar ik wil eerst heel eventjes stilstaan bij Petrus zelf. Eigenlijk een zijspoortje aan het begin van mijn verhaal. Want het is best wel een grappige situatie. Niet grappig dat hij is gevangen natuurlijk. Maar hij ligt dus... te slapen in een gevangenis, in een kerker of zo. Ik weet niet hoe dat er toen uitzag, die gevangenis. Hij is vastgebonden aan soldaten. Dus het lijkt me niet heel lekker slapen. Misschien wel lekker warm tegen elkaar aan. Maar die ketenen lijken me niet echt chill. Vervolgens is er een groot licht. Een engel verschijnt. Hij wordt nog niet wakker. Dus hij was echt wel in een diepe slaap. En de bewakers worden ook allemaal niet wakker of zo. En dan vervolgens moet die engel echt alles zeggen wat hij moet doen. Dus trek je sandalen aan, trek je jas aan. Wat moet hij nog meer aantrekken? Zijn gordel omdoen. En dan vervolgens, en volg mij. Nou, dan zijn we weer bij het thema van ons seizoen. En wat ik leuk vind om te ontdekken, en misschien als je zelf de tekst nog eens thuis naleest, of als we de volgende week verder gaan weten... dat is aan degene die dan de dienst leidt. Maar kun je nog eens nagaan over... maar wat is er nou met Petrus gebeurd eigenlijk... ook tussen de Petrus die we hebben leren kennen? Juist in Marcus en in de andere evangeliën... en het positie waar hij nu is. Ik denk dat hij best wel... hij best wel gegroeid is. En als hij op een gegeven moment zegt... oh, dit was geen visioen, ik ben echt buiten... dat zegt ook wat over hoe gewoon die was met visioenen en met wonderen en dingen. Dus mooi om ook even bij stil te staan. Maar voor vandaag gaan we stilstaan bij de gemeenschap, de gemeente die vurig voor Petrus aan het bidden waren. Ze waren geschokt door wat er gebeurde. Net zoals wij soms geschokt kunnen zijn voor wat er in de wereld gebeurt. En ze waren echt begaan. Ze waren dag en nacht vurig aan het bidden. Nou, misschien moest het wel 's nachts, omdat het overdag niet veilig was. Dat weet ik niet. Maar toewijding was er wel. Ze waren echt heel erg begaan met Petrus. En dat zegt ook wel wat over hoe geliefd hij was, denk ik. Maar dan gaat er iets gebeuren. Er gaat een wonder gebeuren, dat weten zij nog niet. Dat weten wij nu wel. Maar zij zijn dus nog druk aan het bidden. En iets wat je in de laatste maanden bij ons in de gemeente vaker voorbij hebt zien komen of horen komen, is dat het belangrijk is om te kijken naar wat God aan het doen is. En daar wil ik op inzoomen. En ik vond het heel mooi hoe dat eigenlijk net ook al terugkwam in de getuigenissen en in Open the Eyes of My Heart, Lord. Van hoe kunnen we nou zien wat God in het geestelijke aan het doen is en kunnen we daarin volgen. Want Jezus, die zegt zelf... dat hij niets kan doen zonder dat hij het de Vader ziet doen. Dus als wij Jezus willen volgen, dan kunnen wij niet opeens zonder het aspect van kijken naar wat de Vader aan het doen is. En ik lees daar even een kort vers over uit Johannes 5, wat hij daarover zegt. Jezus wordt aangesproken op de wonderen die hij doet, en dat doet hij op de Shabbat. En dat willen ze niet, dat is niet gewenst. En dan zegt hij werkelijk, ik verzeker u, de zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. De vader heeft de zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien. U zult verbaasd staan. U zult verbaasd staan. Nou, dat gaat zeker gebeuren. Maar Jezus kan dus uit zichzelf helemaal niets doen, terwijl hij... Nou, hij was God, hij legde wel zijn goddelijkheid af toen hij naar de aarde kwam. Maar hij, ja, je zou kunnen zeggen dat heeft hij misschien toch helemaal niet nodig. Hij is toch soeverein en almachtig. Maar Jezus kiest ervoor om afhankelijk te zijn van zijn vader en te zeggen, hey, ik doe alleen wat ik de vader zie doen. Ik misbruik mijn macht niet. En ik denk dat als wij Jezus volgen, dat dus ook een oproep is aan ons om, als wij verlangen naar een doorbraak van Gods Koninkrijk, als wij verlangen naar genezing, als wij verlangen naar dat er dingen veranderen hier in de wereld, dat we dat niet op eigen kracht of vanuit onze eigen ik gaan doen, maar dat we dat pas doen op het moment dat we verbonden zijn met de Vader en zien wat Hij aan het doen is en dat we Hem volgen daarin. Ik denk dat het ook een stuk relaxter leven wordt als we op die manier in het leven staan. Omdat we dan niet veel te hard gaan rennen. Want Jezus die stemt juist af op de rust die de Vader is. En als wij afstemmen op wat Hij aan het doen is, voorkomt ook een beetje dat we zelf gaan rennen en alles gaan fixen. Maar Jezus die geeft dus niet, geeft hier in het voorbeeld van, we hebben God zelf nodig. We hebben de verbinding met God de Vader zelf nodig als we verlangen naar de dingen die God gaat doen. Dus we streven niet alleen naar het wonder, maar we streven naar de gever van het wonder. Of we verlangen naar de gever van het wonder. En hij geeft dus ook geen recept voor het onmogelijke mogelijk maken. Dus het is niet dat hij zegt, als je maar hard genoeg bidt, dan zul je genezen. Als je maar deze formule uitspreekt, dan gebeurt dit. Of in de populaire vorm, als je maar manifesteert wat jij denkt te willen ontvangen, een groter huis, een grotere auto of wat dan ook, dan komt het vanzelf naar je toe. Dat zegt hij niet. Hij zegt ook niet, als je maar genoeg geloof hebt, of op basis van, dan komt het allemaal wel goed. En ja, er zijn principes die het leven met God beïnvloeden, die ons leven beïnvloeden. Maar het is dus geen formule, genezingsformule. Anders dan, kijk naar wat de Vader doet en volg. En we kunnen zeker leren van hoe hij dat dan doet. Hij legt dan zijn handen ergens op, of soms dan spuugt hij op de grond en stopt hij die spuug in iemands ogen. Ja, ik zou het niet doen als ik de Vader niet had zien doen. Het lijkt me ongemakkelijk. Maar het is dus niet dat hij... Ik denk dat er een reden is waarom Jezus het elke keer anders doet. Dat wij niet namelijk gewoon gaan kopiëren van, oh, maar als we dit doen, dan gaat het, gaan die ogen openen. Nee, hij kijkt gewoon naar de Vader. En daar zit de kern in van ons geloof. Dat we ons overgeven aan God. Als we verbonden zijn met Hem. Maar dan is de vraag, zien we wel wat hij doet? Zijn we wel gefocust op wat hij aan het doen is? En ja, soms lukt dat dus niet zo goed. En dat zie je eigenlijk ook in dit verhaal. De gemeente van God en de volgelingen van Petrus, en de volgelingen van Johannes Marcus, dat is waarschijnlijk weer een discipel van Petrus. Nou, ze zijn bij elkaar gekomen in het huis van zijn moeder. Dus misschien is die Johannes Marcus ook degene die het Marcus-evangelie heeft geschreven, maar dat is niet zeker. Maar ze zijn daar. Ze zijn daar samen. Ze zijn heel intens verbonden met elkaar en begaan met Petrus. En ze waren vervuld met Gods geest. En ze hadden echt wel ervaring met dat God aan het werk was. Dat die dingen deed. Dat was voor hen niet onbekend. Zelfs zo dat ze konden zeggen, het zal wel een engel zijn voor de deur. Dat is blijkbaar gewoner dan Petrus voor de deur. Dat is blijkbaar mogelijker dan Petrus. Dus ze kenden de principes van God. Ze kenden, ze wisten denk ik ook wel hoe ze moesten kijken naar wat God aan het doen was. Maar misschien lukte het hier niet zo goed, want toen Petrus nou eenmaal voor de deur stond, stond hij dus voor een dichte deur. En dat is direct het pijnlijke van dit verhaal, want Rodé is enthousiast, die gelooft wel. Ze vergeet de deur te openen, kun je wat over zeggen. Maar op zich, als men gewoon gezegd had, oh, nou, dan gaan we hem toch ophalen bij de deur of bij de poort, dan had het waarschijnlijk geen probleem geweest. Rodé herkende zijn stem, dus ze moet Petrus ook echt wel gekend hebben, ook persoonlijk, of zijn podcast geluisterd hebben. Maar zij wist wel, dit is Petrus en hij staat voor de deur. Dus dat, ja. En ze dacht ook, weet je, er is voor gebeden. Hoezo zou het niet kunnen dat hij voor de deur staat? Tenminste, dat vul ik in. Maar ze wordt dus niet serieus genomen. Is dat vanwege haar leeftijd, vanwege haar functie, vanwege haar enthousiaste gedoe wat men niet trok? Dat weten we niet, staat er allemaal niet bij. Maar blijkbaar is het dus gewoon logischer dat het een engel is dan Petrus. En dat lijkt me best gek, want je bent al tijden aan het bidden. Misschien heb je zelfs gebeden, Heer, ik bid dat er een engel in de gevangenis komt die Petrus naar buiten leidt en dat alle deuren opengaan. En toch heb je eigenlijk niet echt een verwachting van dat het ook echt zou kunnen gebeuren. En ik weet het niet, maar ik denk zelfs dat stiekem dat er wel iemand is geweest die dat letterlijk heeft gebeden en dat heeft gezegend. Misschien heeft hij het wel gezien, misschien heeft God het laten zien dat het zou gaan gebeuren. Dat staat er allemaal niet bij, dus dat is echt inlegkunde als, van mijn kant. Dus dat hoef je ook niet direct als de geschiedschrijving waar te nemen. Maar misschien heeft iemand dat dus tegen beter weten in wel uitgesproken. Ik zou zo iemand kunnen zijn die dan zegt, ja, en hier, ik bid gewoon dat die deur open gaat en dat de ketens losvallen. En gewoon even op een moment van heel veel passie en hoop. En dat ik op een later moment denk, ja, ik weet het eigenlijk niet. misschien slaat het wel nergens op wat ik heb gebeden. In ieder geval, ook diegene die dat gebeden zou hebben, was niet op het moment dat Petrus voor de deur stond, degene van, ja, maar wel, maar ik heb gebeden dat dit zou gebeuren. Dus men was gefocust op hun eigen gebed. En dat is misschien eigenlijk een beetje gek. We zijn heel druk aan het bidden, maar we staan niet open voor wat God aan het doen is. En ik denk dat we daar best wel wat van kunnen leren. Dat ik daar wat van kan leren en misschien jij ook. Want misschien herken je wel dat je gebed vooral bestaat uit het bekendmaken van jouw verlangens bij God. Dus dat we heel druk bezig zijn om te vertellen, Heer, dit vind ik erg. En misschien vertellen we er wel meer over. Ik wil graag dat u dit doet. Zou u dit misschien willen doen? Net hoe jouw stijl van bidden is. En daar is op zich niet iets mis mee. Want er staat ook dat we onze verlangens bekend moeten maken bij God. En ik denk dat God echt ervan geniet als wij bij hem komen en vertellen wat ons bezighoudt. Dat is juist ook dat stukje van die intimiteit. Maar staan we dan ook stil bij wat God ermee doet? Nemen we de tijd om te luisteren, te zien, te proeven? En daarover een voorbeeldje. Laatst belde ik met een vriend. En ik dacht, misschien kunnen we hem een anonieme naam geven, zodat het verhaal wat makkelijker te vertellen is. Wie heeft een leuke naam voor? Harry. Terwijl Harry in de auto zat, deelde hij wat hem bezig hield. En er waren diverse grote onderwerpen die tegelijk speelden. Uiteindelijk vroeg ik of ik ervoor mocht bidden. En ik zag daarin een beeld van Jezus die op de bijrijdersstoel in de auto van Harry zat. Maar, en tegelijkertijd, hij zat op die bijrijdersstoel, maar zijn aanwezigheid vulde de hele ruimte van die auto. Een heel gek beeld misschien, maar in het geestelijke heb je soms niet per se een heel concreet plaatje, dat verschilt per persoon. maar ik had gewoon dat gevoel. Zo kan ik het beste omschrijven. En ik had de indruk dat Jezus de uitnodiging deed aan Harry om hem te vertellen, om aan Jezus te vertellen wat hij wilde, wat Harry wilde. Dus dat deelde ik, die indruk. En per groot onderwerp begon Harry te vertellen, Heer, ik wil graag dat u, Heer, ik wil graag dat. Maar terwijl hij bij het tweede punt was, zag ik eigenlijk al een plaatje van Jezus die in beweging kwam. Maar vervolgens begon Harry alweer het volgende punt te benoemen. Van, ik wil ook graag dat u. Ik denk, ja. Toen dacht ik, ho, wacht even. Laten we eerst eens even kijken naar wat Jezus aan het doen is. Wat gaat hij eigenlijk doen als jij dit dus uitspreekt? En ik onderbrak hem dus. En toen zijn we gaan kijken en toen was dat een hele bemoedigende, bevrijdende ervaring om te zien wat God aan het doen was. En kon hij daarin ook weer handelingsperspectief voor zijn eigen situatie halen. En dat zeg ik allemaal niet omdat ik op dat moment goed door had dat hij een pauze moest houden. Want heel vaak doe ik precies hetzelfde. Vergeet ik ook om te kijken naar wat God aan het doen is. En het is eigenlijk pas sinds de laatste maanden dat ik wat alerter word op dit aspect. En mede dankzij de Vineyard leidersconferentie, maar ook ja, doordat ik gewoon graag wil leren om niet op eigen kracht dingen te doen, maar afgestemd te zijn op wat God aan het doen is. Ook een beetje omdat ik al zei van, dat is ook veel relaxter en het is veel leuker om op die manier te leven. Dus waarom bidden we zo veel en kijken we zo weinig naar wat God aan het doen is? Dat kan natuurlijk deels te maken hebben met dat het geen gewoonte is. Ik denk dat ik nu aan het trainen ben, doordat ik dan op zo'n moment alert word, toen ik met Harry aan het bellen was, van God is iets aan het doen, maar we gaan dan weer naar de volgende. Wacht even. Ik ben er iets alerter op aan het worden, maar dat is echt iets wat nog gewoon moet worden. Dat is nu iets van waar ik bewust onbekwaam in was en misschien nu een beetje bewust bekwaam in begin te worden. Ik denk dat wij over het algemeen best wel vaak geleerd hebben, misschien geldt dat voor jou ook, om heel veel te bidden, om alles te zeggen wat in ons opkomt, maar niet om stil te zijn en te wachten. Dus ook als we bij ministriegebed beginnen, dan zeggen we vaak wel eerst, kom Heilige Geest. En vervolgens beginnen we al het volgende te vertellen aan God. Terwijl we misschien ook wel gewoon even kunnen wachten en gaan zien of die al wat aan het doen is. En dat zegenen. Daar de handen op leggen als de ander toestemming geeft voor handoplegging. Deels is het gewoon, het is nog geen gewoonte. Een ander onderwerp is onderdeel wat er kan meespelen is dus dat we misschien ook wel bang zijn voor die stilte. Van wat komt er dan? Wat gaat God doen? Misschien weten we met ons hoofd wel dat God te vertrouwen is, maar weet ons hart dat nog niet helemaal. Omdat we in ons leven dingen hebben opgedaan waarin we ideeën over God hebben gekregen die niet in ieder geval dat vertrouwen bevestigen. Die niet bevestigen dat hij goed is. En het kan dus zijn dat we afgeschrikt zijn. Dat we God gewoon niet zien. Terwijl we het wel proberen om hem te zien. Maar dat we afgeschrikt zijn door eerdere situaties waarin we misschien wel God dachten gezien te hebben iets te doen. Maar dat het anders ging. Of dat we gewoon hem helemaal niet zagen. Of dat we een andere uitkomst hadden verlangd. Daarover wil ik nog één ding zeggen. Want ik moest denken bij die laatste aan een uitspraak uit de Sjek. De uitnodigingboek. Ik hoor het zinnetje uit de film. En dat is, when all you see is your pain, you lose sight of me. En dat is op het moment dat de hoofdpersonage, Mac, die heeft zijn dochter verloren op een gruwelijke manier. En dan ontmoet hij God in een soort bijzonder visioen. En dan zegt papa God tegen hem deze zin. Hij zegt waarschijnlijk iets van, waar was u? Ik heb niet teruggekeken vanochtend. Maar dan zegt dus papa God, als alles wat je ziet je eigen pijn is, dan verlies je mij uit het oog. En ik denk dat dat echt iets kan zijn waardoor we niet zien wat God aan het doen is, omdat we gewoon nog omdat er nog iets in de weg staat. En dat is niet raar. Dat gebeurt denk ik best wel veel. Tenminste als ik naar mezelf kijk. Want het zou kunnen dat we die pijn gewoon heel erg voelen. En dat die gewoon alle ruimte in je opneemt. Het kan ook zijn dat we op basis van die pijn een oordeel over God hebben gekregen. Van God had dit moeten doen, maar hij heeft dat niet gedaan. Dus nu ben ik boos op God. Heel menselijk. Maar niet per se helpend. En ik denk dat de crux daarin uiteindelijk zit in overgave. Het vertrouwen dat God goed is. Dat ook al is die pijn er. Ik vond dat heel mooi in het lied vanochtend. Wat er ook gebeurt eigenlijk. Het is goed. Wil ik er meer over zeggen? Nee, het gaat er uiteindelijk om. Durven wij ons toe te vertrouwen aan de goedheid van God? En durven we dan onze eigen pijn misschien wel opzij te zetten, maar liever nog hem uit te nodigen om in die pijn te komen en dan te gaan kijken naar wat hij met die pijn wil doen. En dat kan soms best wel een proces zijn, een moeilijk proces. Ik zeg ook niet dat dat nu allemaal in één keer moet. Maar dat er wel een uitnodiging is om te gaan kijken naar wat God aan het doen is. Individueel, maar ook als collectief. Dat wij dat ook als gemeente kunnen doen. We hebben ook verlangens die we gezamenlijk hebben als gemeente. En soms is dat een optelsom van de verlangens van iedereen, zeg maar. Soms is dat iets wat echt specifiek, wat God specifiek aan onze gemeente heeft gegeven. Maar kijken we dan ook naar, misschien maken we die verlangens bekend, maar kijken we dan ook naar wat God ermee doet, wat God aan het doen is. En die uitnodiging wil ik eigenlijk gewoon nu doen om te gaan staan. Om dat we onze handen openen. En eigenlijk gewoon puur ons hart op God richten. In de verwachting dat God iets wil gaan laten zien. Dat hij iets wil gaan doen. En het kan zijn dat je even moet wachten. En dat er nog even helemaal niks te zien is. Het kan zijn dat je iets ziet gebeuren bij je buurman of je buurvrouw. En dat je daar mag zegenen. Het kan zijn dat God iets gaat zeggen, gaat laten zien wat bedoeld is voor onze gemeente. En misschien mag je het dan wel hier komen delen. Dan wil ik je aanmoedigen om het tegen Menno te zeggen. Dan kan Menno beoordelen of hij dat hier in de groep gooit. En het kan zijn dat God even met jou persoonlijk aan de slag wil. Nou is er nog één aspect wat ik daarbij wil benoemen. Misschien loop je er tegenaan van, dit lukt me gewoon niet alleen. Misschien wil je er even iemand bij hebben die meebidt. Loop dan even naar de zijkant waar Joel staat ongeveer. Komt er als het goed is vanzelf iemand naar je toe om mee te bidden. Is dat tot nu toe helder? We gaan dus gewoon handen openen en ga dus niet bidden. Dat is het gekke, want dat is iets wat ik ook heel of stiekem in tongen gaan bidden of zo. Maar op het moment dat ik aan het bidden ben, dan ben ik iets aan het geven en niet aan het ontvangen. Zeg maar. Dus dan ben ik dan komt het vanuit mezelf. Als ik ontvang, ontvang ik. Nou, dat is de oefening die we gaan doen. Kom, Heilige Geest. misschien merk je dat hoe langer je stil bent en aan het wachten bent tot toch die verleiding om zelf dingen te gaan zeggen in je opkomt, merk ik in ieder geval bij mezelf wel. Maar hou vol, zeg maar. God komt. En hij komt altijd.
De indruk die ik heb is dat God zegt van trust the process, vertrouw het proces. En in de gemeente heeft God ons werkelijk aan elkaar gegeven. En dat niet op de manier dat ik jou nodig heb om mijn tekort aan te vullen. Maar dat God ons daadwerkelijk, hij geeft jou aan mij en hij geeft mij aan jou. Ik vind er even niet het juiste woord voor, maar het gaat over die dynamiek dat als je de ander werkelijk los kunt laten, de ander kan komen en dat we zo samen het proces zeg maar versterken. Dus ook daarin zit de overgave. Het is niet alleen de overgave aan God, maar durven onszelf ook aan de ander over te geven. En we leven in een samenleving die uit elkaar knalt van wantrouwen. En de eerlijkheid is gewoon, we zijn deel van die samenleving. Dus we zijn geen gek Henkie, we worden er ook door beïnvloed. Dus het is een hele spannende, durven we elkaar te vertrouwen.
Wie, misschien weet je, Nou, als het gaat om vertrouwen en durven onszelf te laten zien, wie merkt er dat God iets tot hem aan het zeggen is? Of gewoon in deze periode of in deze tijd, dat wie misschien ter bemoediging aan elkaar. Dat zegenen dan ook. En mooi wat André zegt, trust the process. God komt. En we zijn aan elkaar gegeven.
Kan het ook nog zijn dat je een woord voor iemand anders, of een indruk voor iemand anders ontvangt, per ongeluk? Terwijl je het zelf mag ontvangen, dan is het goed om naar die persoon toe te gaan en voor elkaar te bidden.
Heel kort woord, je mag er gewoon zijn. Je mag er gewoon zijn. Je mag er gewoon zijn. Je mag gewoon genieten van God.
We gaan samen nog een lied zingen. En ondertussen wil ik vragen, als je gebed nodig hebt voor wat dan ook.